Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 84 en daarvan vers 3. Welzalig gij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En vers 4, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Psalm 84, vers 3 en vers 4. We luisteren nu naar de samenvatting van de wet zoals Paulus ons die geeft in Romeinen 13. En willen daarna zingen uit Psalm 42, vers 1. Het hijgend het der jacht ontkomen. Psalm 42, vers 1. Wij luisteren naar de samenvatting van de wet zoals Paulus ons die geeft in Romeinen 13. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren, en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom samengevat, namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit zeg ik te meer, omdat wij de gelegenheid van de tijd weten dat het uur is dat wij nu uit de slaap ontwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen van het licht. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontucht, niet in twist en nijd, maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. De schriftlezing van vanmorgen vindt u in het eerste boek van de Bijbel, Genesis, hoofdstuk 26. En we gaan lezen vanaf vers 12 tot en met vers 25. Genesis 26 gaat over Isaac, die komt door hongersnood in het land en dan gaat hij naar Gerar, naar Abimelech, de koning van de Filistijnen. En dan lezen we in vers 12, en Isaac zaaide in dat land en hij vond in datzelfde jaar 100 maten, want de Heere zegende hem en die man werd groot, ja hij werd doorgaans groter totdat hij zeer groot geworden was. En hij had bezitting van schapen en bezitting van runderen en groot gezin, zodat hem de Filistijnen benijden. En al de putten die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, die stopten de Filistijnen en vulden die met aarde. Ook zei Abimelech tot Isaac, trek van ons, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Toen trok Isaac vandaar en hij legerde zich in het dal van Gerar en woonde aldaar. Als nu Isaac wedergekeerd was, groef hij die waterputten op die zij ten tijde van Abraham zijn vader gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood toegestopt hadden. En hij noemde dezelfde namen naar de namen waarmee zijn vader die genoemd had. De knechten van Isaac dan groeven in dat dal en zij vonden al daar een put van levend water. En de herders van Gerar twisten met Isaacs herders, zeggende, dit water hoort aan ons toe. Daarom noemde hij de naam van die put Esek, omdat zij met hem gekeven, getwist hadden. Toen groeven zij een andere put, en daar twisten ze ook over. Daarom noemde hij die naam Sittena. En hij brak op vandaar en groef een andere put en ze twisten over die niet. Daarom noemde hij die naam Rehoboth en zei, want nu heeft ons de Heere ruimte gemaakt en wij zijn gewassen, vruchtbaar geworden in dit land. Daarna trok hij vandaar op naar Berseba en de Heere verscheen hem in diezelfde nacht. En zeide, ik ben de God van Abraham, uw vader, vrees niet, want ik ben met u en ik zal u zegenen en uw zaad vermenigvuldigen, om Abrahams, mijns knechts wil. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam des Heren aan. En hij sloeg al daar zijn tent op en Isaaks knechten groeven daar een put. En ik lees u ook nog vers 31 en 32 daarbij. Vers 31 en 32. En het geschiedde tenzelfde dagen dat Isaaks knechten kwamen en boodschapten hem van de zaak van de put, die zij gegraven hadden. En ze zeiden hem, we hebben water gevonden. En hij noemde die naam Seba. Daarom is de naam van die stad Berseba tot op deze dag. Tot zover de lezing en het woord van God. We gaan nadenken over een periode in het leven van Isaak. En de tekst voor de preek is Genesis 26 vers 22, waar wij herlezen, en hij brak op vandaar en groef een andere put en ze twisten over die niet. Daarom noemde hij dezelfde naam Rehoboth en zei, want nu heeft ons de Heere ruimte gemaakt en wij zijn gewassen in dit land. Tot zover. Wij willen gedenken in de voorbeden en de dankzegging, voorbeden voor mevrouw de Rooij uit Portugal, die voor nader onderzoek deze week in het ziekenhuis zal worden opgenomen en een echo moet ondergaan en daar ook deze week een uitslag van zal krijgen. Zullen we samen bidden om Gods zegen? Getrouwe Heere, almachtige God en Vader in de hemel. Deze zondagmorgen brengt u ons weer in uw huis om uw naam te verhogen. En we die aloude psalm mogen opzingen, waar David, de dichter van psalm 42, een groot verlangen had om bij u te zijn. Hij wilde naar uw huis, maar het kon niet, hij was te ver vandaan. En er was een smachtend verlangen, zoals een hert dat verlangt naar de waterstromen, zo verlangt mijn ziel naar uw God, de levende God. Om er in uw huis te zijn, om uw naam te verhogen. Dat is de bedoeling ook van deze eredienst vanmorgen. We zijn in uw huis. U hebt ons de gelegenheid gegeven, maar ook de genegenheid. Er zijn mensen die wel willen, die niet kunnen. Vanwege ziekte of vanwege vervolging en onderdrukking. Er zijn ook mensen die wel kunnen, maar niet willen. Die vanmorgen nog op bed liggen. Die er geen zin in hadden. En die ook geen stok achter de deur hadden. Geen moeder of een vader die riep. En die daarom vanmorgen een uitslaapochtend hebben. En nou hebt u ons hier gebracht, heren. Dat is al een stukje verkiezing. Om uw naam te verhogen, om van de Heere Jezus te horen. Om hem te verhogen in de prediking. De eeuwige Zoon van de Vader. Onze Verlosser, Heiland en Heere. De Koning der wereld. Het hoofd van het lichaam. De kerk, de gemeente. En de Messias van Israël. Die wonderbaarlijke, heerlijke Verlosser. Heere Jezus, wij zijn bijeengekomen in uw naam. En waar mensen bij elkaar komen in uw naam. Daar komt u met uw geest ook. En dat is onze verwachting, dat is ook ons verlangen, Heere, dat u er zelf merkbaar zal zijn. Dat is niet automatisch zo. Er zijn kerkdiensten en kerkdiensten. Er zijn preken en preken. En de ene keer dan gaan we leeg er naartoe en dan gaan we er ook leeg vandaan. Heere, dan ligt het aan ons hart. Het ligt niet aan u. Het kan ook wel eens anders zijn, dat die bronnen gaan spuiten, gaan stromen. Die stromen van levend water. Die gaan kletteren van de kansel, zodat we dorst krijgen en gaan smachten gemeenschap met u. Heren, wij willen u danken voor deze bijzondere morgen. Broeder Kok mag worden bevestigd in het ambt van de diaken, een bijzondere opdracht om ook dienstbaar te zijn voor de hele protestantse gemeente Rotterdam-Zuid. En heren, dan willen we u danken voor de bekwaamheid en ook de wil die u hem geeft. En we willen u vragen of dat werk wat hij mag doen als penningmeester ook mag zijn onder uw zegen. Heren, we hebben niet alleen u nodig bij huisbezoek en geestelijk werk. We hebben u ook nodig bij niet alleen bij de prediking, de bediening, de verkondiging, maar ook bij de uitdeling van de gelden en de besteding van de gelden die ingezameld worden voor de armen, de behoeftigen, de zwakken in de samenleving, dichtbij of ver weg. Ook daarin in een goede wijsheid om, in een goede balans om met wijsheid om te gaan, als een goede rentmeester ook met de gelden die opgehaald worden en ze goed te besteden, willen wij u bidden om een zegen. Heren, we dragen ook aan u op degenen die het moeilijk hebben, die ziek zijn. Bijzonder, heren, noemen wij de naam van mevrouw de Rooij. Wij willen haar naam voor uw troon haar neerleggen, heren, in deze spannende week van nader onderzoek. O God, geeft u kracht en kalmte om ons met ziel en lichaam te weten in die milde, machtige, genadige handen van de goede herder. Heren, ik ben met u, was uw belofte aan uw discipelen. Alle dagen, daar was geen één dag uitgezonderd. Niet alleen de hoogtijdagen, de fijne dagen, maar ook de dagen dat wij ons aankleden en de deur uitgaan om een onderzoek te moeten ondergaan in een ziekenhuis. En ook de dagen van wachten op de uitslag. Valt het mee of is het echt een slecht bericht wat we moeten incasseren? Heren, één ding kan u nooit en dat is uw kinderen in de steek laten. Dat doet u niet, zo bent u niet. En dan willen we u bidden, heren, dat ze dat ook mag weten, maar ook mag ervaren. De Heere is met mij, ik zal niet vrezen. Zo willen we ook vragen, o God, voor degenen die alleen zijn, die angsten kennen en depressies, die verlies van zingeving ervaren in hun leven. Waarom leef ik eigenlijk? Wat doe ik hier eigenlijk? Wat voor nut heb ik nou eigenlijk? Die geen zin meer in hun bestaan zien en er ook geen zin meer in hebben. Heren, mag dan de zondag, uw dag, 6 dagen heb u gemaakt, die ene dag heb u geheiligd en gezegend. Dat er een dubbel portie manna mag vallen en dat dan die zondag een dag mag zijn dat ze er weer bovenop en uitgetild mogen worden. Weer zicht mogen krijgen op u, Heren, u bent mijn doel. U bent de zin van mijn bestaan. U bent de grond waarop ik sta. Heren, dat we zo ons hoofd, dat u ons zo ons hoofd wil opheffen. Opdat wij weer uw licht en uw gunst mogen aanschouwen. Groot en machtige God, we bidden u om een gezegende dag, een gezegende zondag. Loopt u met ons mee, Heren, op de weg van het leven die we gaan. Zoals u meeging als de grote onbekende, maar u was er wel en u hebt uzelf geopenbaard aan die 2 Emmausgangers. Op de weg naar Emmaus loopt u zo met ons levenspad mee. En spreek tot ons als onze gezichten droevig staan. En beur ons op en open de schriften vandaag. En maakt u zelf bekend. Heren, zo willen we u danken. Danken dat u er altijd bent. De eeuwig levende koning. Die machtige heiland die nimmer de zijnen vergeet. Heren, wij bidden u ook voor een zegen als de komende week de actie Kerkbalans weer start. Wat een zegen eigenlijk, dat we hier in de stad, dat we hier nog een kerk hebben, dat we samen mogen komen, dat we eredienst mogen houden, dat ons dat nog vergund wordt, dit plekje. Heren, ook in de materiële zorg die dat geeft, in het onderhoud van de gebouwen, de predikantsplaats en alles wat erbij komt kijken. Heren, geef milde harten en milde gevers en geefsters. De vrijwillige gevers, de vrij Moedige gevers, die hebt u lief, waar het niet gedwongen en afgepast gaat, maar waar de liefde is voor u, een liefde voor uw huis, een liefde voor uw dag, een liefde voor uw woord, een liefde voor uw gemeente. Daar zal dat ook zichtbaar worden. In liefdesgaven. Heere, zegen zo ons en onze gaven ook hierin. En hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 19, vers 5. Des Heere, vrees is rein. En vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En er worden twee collectes gehouden. De eerste voor de diaconie. En de tweede is bestemd voor de kerkvoogdij met als doel de nieuwe stoelen die zullen worden aangeschaft voor de zalen van onze Maranatenkerk. Wij gaan zingen Psalm 19 vers 5 en vers 6. Thank you. Gemeente, kinderen, er zijn in het boek Genesis 4 aartsvaders: Abraham, Isaac, Jacob en Jozef. En nou is het opvallend dat het getal 4 bij al die 4 die aartsvaders een rol speelt. In de geschiedenis van Abraham wordt gesproken over 4 altaren. In de geschiedenis van Jacob wordt gesproken over 4 opgerichte stenen. In het leven van Jozef wordt gesproken over 4 stel kleren. En in het leven van Isaac, vanmorgen, wordt er gesproken over 4 bronnen. En daar ga ik met u over spreken. Ik zet boven de preek een regel van een lied: bron van levend water, ontspring nu in mij. En dan gaan we letten op die 4 bronnen in het leven van Isaac. Ten eerste hun benoeming. Ik ga ze alvast voor u opsommen. Vers 20. Esek, de put Esek. Vers 21. De put Sitna. Vers 22, Rehoboth. En vers 33, Berseba. Een benoeming. Ten tweede, de betekenis. Bijvoorbeeld staat er in vers 22 dat Rehoboth betekent: de Heere heeft ons nu ruimte gemaakt. En ten derde ga ik nog wat zeggen over hun bedoeling. Er staat in vers 22, en wij zijn nu gewassen in dit land, vruchtbaar geworden in dit land. Ik zet boven de preek: bron van levend water, ontspring nu in mij. We gaan letten op de bronnen in het leven van Isaac. Hun benoeming, ten tweede hun betekenis, ten derde hun bedoeling. Isaac, niet voor niets een zinspeling op de bevestiging, de voornaam van de broeder die bevestigd wordt in het ambt van diaken. Isaac heeft van de 4 aartsvaders, de 4 patriarchen, het langst geleefd. Hij is 180 jaar oud geworden. Maar er is eigenlijk het minst over bekend. Abraham, van Genesis 11 tot 25, hoofdstukken lang over het leven van Abraham. Jacob, hoofdstuk 25 tot hoofdstuk 36, alleen maar Jacob. Jozef, Genesis 37 tot 50. Alleen maar over Jozef. Maar over Isaac is eigenlijk maar één hoofdstuk wat helemaal alleen over hem gaat. En dat is Genesis 26. Je zou kunnen zeggen: Isaac die zit een beetje tussen de wal en het schip in. Hij heeft een beroemde vader en heeft ook een beroemde zoon. Nou, de vader is bekend, de oud voorganger, en de zoon die wordt nog beroemd. Toch wordt de Heere genoemd de God van Isaac. Hij valt een beetje weg ten opzichte van de andere aartsvaders. Wat kunnen we van hem leren? Genesis 26. Ja, dat hoofdstuk, dat ene hoofdstuk wat er over hem gaat, is ook weer niet zo heel bijzonder, moet ik eerlijk zeggen hoor. Het begint, ik heb het niet allemaal gelezen, maar het begint met een hongersnood. Er kwam honger in dat land, vers 1. En dan zien we dat Isaac gaat in het voetspoor van zijn vader Abraham. In het leven van Abraham was er ook een keer hongersnood en hij trekt weg uit het beloofde land en hij gaat ergens anders zijn heil zoeken. En wat zien we bij Isaac is hetzelfde. Er is hongersnood en hij wil wegtrekken uit het land. En dan halverwege komt hij ergens in Gerar terecht en zegt de Heer: nou niet verder. Niet verder. Hij volgt de zonde van zijn vader na. Hij verkeert een tijd in Gerar, dat ligt in het Filistijnse, en dat is eigenlijk een beetje op het grensgebied van het beloofde land. Een grensgeval. Bovendien lezen wij, als hij dan in Gerar is, bij Abimelech, de koning van de Filistijnen, en dan heeft hij een bloedmooie vrouw. Ik kijk nou even niet die kant op. Dan heeft hij een prachtige vrouw. En ja, dan is hij een beetje bang om daarvoor uit te komen. En dan zegt hij: ze is mijn zus. Dat is eigenlijk een leugen ten opzichte van zijn eigen vrouw. En ook weer dezelfde fout als zijn vader. Dat heeft zijn vader ook een keer gedaan. Ja. Het is zo belangrijk hoe je leeft als ouders. Wat je zaait, dat maaien. De vader van de gelovige, Abraham, die heeft een paar fouten gemaakt. En Isaac neemt dat gelijk over. Een kopie van zijn ouders. Je ziet vaak je eigen zonde weer terug. Als ze zien en horen, dat reproduceren ze als kinderen. Nou, dat geldt hier ook. Ze erven niet alleen je geld en je goed, maar ze erven ook vaak je uiterlijk, maar ook je innerlijke kenmerken, je kinderen. Ik vind het zo mooi in vers 8. Gaat mooi uit. Je kan wel zeggen dat ze je zus is. Dat was zijn mond, maar zijn hart zat op de goede plaats. Want ja, op een gegeven moment staat er in vers 8 en koning Abimelech die keek even door het raam en hij zag dat Isaac was jokkende met Rebecca zijn huisvrouw. Dat is een goede duidelijke vertaling. Was jokkende. Hij was aan het minnekozen, aan het liefkozen met zijn vrouw. Hij was al 75 jaar dus. Ja, dat doe je meestal niet met je zus. Liefkozen, dat doe je met je vrouw. Zie je, zijn hart was toch wel op de, hij hield toch wel erg veel van Rebecca. En staat er in vers 12, en Isaac zaaide in dat land en hij vond in dat jaar 100 maten. God maakte hem groot, groter, ja zeer groot, rijk, rijk, ja zeer rijk. Hij vond 100 maten, 100-voudig. In het Hebreeuws staat er me'ashe arim. Als u in Israël geweest bent, dan gaat er een lichtje branden. Dat is een Joodse wijk in Jeruzalem. 100 maten, me'ashe arim. 100-voudig. Heere, zegen hem rijkelijk. Isaac is een beeld van de zoon. God de zoon. Maar hij is ook een beeld van de zonen van God. Gods kinderen. De zonen en de dochters van God. 100-voudig zegen. Rijk, rijker, zeer rijk. Dat gij vrucht draagt, meer vrucht, veel vrucht. Heere, zegen hem. Filistijnen kunnen dat niet hebben. De Filistijnen die benijden hem dat, zegt vers 14. Ze waren jaloers erop. Filistijnen is een beeld van het naam Christendom. Die Filistijnen zitten zo dicht bij Gods volk. Hè, wonen in datzelfde land. Zo'n beetje aan de grens. Niet ergens in Assyrië of in Babylonië. Dat zijn de heidenen, de buitenstaanden. Maar Filistijnen, die zitten zo dicht bij Gods levende kerk. Zo dichtbij. Maar ze zijn wel onbesneden. Onbesneden Filistijnen. De naam Christenen, zou je zeggen. Die benijden als... als er een kind van God is, die door de Heere wordt gezegend. Nou, dan komt het verhaal van die bronnen. Vers 15. En al de putten die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, die hadden de Filistijnen dichtgestopt en gevuld met aarde. Waterbronnen. Putten staat er hier, maar eigenlijk is het een bron. Een beer, BR. Een bron, een waterbron. Isaac, als er één iets in het leven van Isaac is wat kenmerkend is, dat is het woord bron. En dat is me opgevallen. Wij kennen de geschiedenis van Isaac met dat binden op het altaar, het offer van Abraham, zijn zoon, zijn enige, die lief had. Enig kind van Abraham, Sarah. Isaac was in de 30, dezelfde leeftijd als de Heer Jezus, toen hij gebonden werd op het altaar en eigenlijk gedood zou moeten worden, geslacht zou moeten worden als een offerlam. Maar bij wijze van spreken heeft Abraham al uit de dood weer teruggekregen. Bekende Genesis 22. Dat kennen we allemaal, dat verhaal. En daarna zien we Isaac dat hij leeft bij de bron. Ik sla één bladzijde terug, hoofdstuk 24, vers 62. Isaac nu kwam vandaar, men komt tot de put Lachairoi. De put van de levende, de Lachai, de levende die zich openbaar, die zich laat zien. Hij leefde bij de bron van de levende God die zich openbaart aan mensen. En dan hoofdstuk 25, vers 11, is zijn vader overleden, Abraham. Er staat er geschieden na de dood van Abraham, dat God Isaac zijn zoon zegende. En Isaac woonde bij de put Lachairoi. Weet die bron? Nou, en zo staat dat ook in hoofdstuk 26. Putten die de knechten van zijn vader Abraham hadden gegraven, hadden de Filistijnen dichtgegooid en die worden weer heropend. De knechten van Isaac groeven die dichtgegooide putten, die bronnen weer op. En dan staat er in vers 19, de knechten van Isaac groeven in dat dal en ze vonden daar een put van levend water. Niet alleen de bronnen van zijn vader worden heropend, herontdekt, maar ook zelf, de knechten van Isaac ontdekken in dat dal van Gerar, die ontdekken daar bronnen van levend water. Mayim Chayim. De Mayim, water, Chay is leven. Levend water, stromend water, borrelend water. En dan worden er vier van die putten ontdekt. De eerste, die wordt Esek genoemd, want wat gebeurde? De herders van Gerar, de Filistijnse herders, en de herders van Isaac, als die put ontdekt is, die bron ontdekt is, het gaat borrelen, gaat stromen, dan zeggen de herders van Gerar, ja, maar die bron is van ons. Nee, zeggen de herders van Isaac, die bron is van ons. Er wordt over getwist, Esek, twist, conflict. En dan is Isaac de minste, en dan trekt hij terug. Steeds dichter weer naar het beloofde land toe. Dan trekt hij terug. En dan komen ze een tweede bron tegen. Die ontdekken ze. Vers 21. Toen groeven ze een andere bron. En daar twisten de herders van Gerar en de herders van Isaac ook over. En daarom noemt hij die naam van die bron Sitna. Dat betekent ruzie. Dan zitten de medeklinkers in het woord Satan. Aanklager. Ruziemaker. Iets wat twist geeft. De eerste put die heet twist. De tweede put heet ruzie. Komt de derde put. Vers 22. En hij brak op van daar. Hij trekt zich weer terug, Isaac, de minste. En hij groef weer een andere put. Daarover twisten ze gelukkig niet. Daarom noemde hij de naam Rehoboot. Ruimte. Hij zei, de Heere heeft ons nu ruimte gemaakt. Nou kunnen we vruchtbaar worden in het land. Dat is de derde put. En de vierde put, ook wel aardig om te vermelden, dat is vers 33, dat is, en zij noemden de naam Seba, Berseba. In vers 32 hebben we gelezen dat ze een put gegraven hadden en ze zeiden, we hebben water gevonden. En ze noemden de naam Beer, bron van de Seba. De eed, Gods trouw, Berseba, bron van de eed, Gods eed. Trouwens, Berseba, dat is wel aardig, even tussen haakjes, Elisabeth, dat is eigenlijk een Joodse naam, Eliseba, zit hetzelfde in. Mijn God is eet. Dus dan heb ik een hoofdstuk gevonden waar het gaat over Jitse en Elisabeth. Moet niet gekker worden. Over Isaac en de Seba, Gods eet. Vier putten. Hebben ze gezien? Wat zit daar nou voor betekenis in? Wat kunnen wij daarvan leren? Nou, allereerst is letterlijk, kinderen. Dan moet ik jullie even meenemen, zo in gedachten, naar Israël. Als er ooit nog eens een keer komt in je leven en je komt in het zuiden, in de Negev, in de woestijngebieden waar Berseba en Rehoboth en Gerar ligt, dan zal je merken dat daar snikheet is. Nou, Isaac met zijn kudde, met zijn herders en met zijn schapen en zijn geiten. In zo'n snikhete woestijn waar het dor en droog is, moet je gewoon een bron hebben. Anders overleef je dat niet. Jij niet als herder en de kudde ook niet. Zo belangrijk, levensbelangrijk, levensvoorwaarde nummer 1, dat is een bron. In die snik heet de woestijn. Bron is leven, bron is vruchtbaarheid, bron is een oase in die hete woestijn. Bron is verkwikking en bron is lafenis als het elke dag 40, 45 graden is. Daar put je uit en dat giet je dan in emmers, in bakken. En dan kan jij dan, de kudde uit drinken. En als je dan een vijand hebt. En die vijand wil jou het leven zuur maken. En die wil eigenlijk dat jij vertrekt of dat je doodgaat. Wat doet hij dan? Dan gaat hij die bronnen dichtstoppen. Die bronnen verbergen, zodat als je daar komt in die snikhete woestijn, die je bent uitgeput. Ik dacht dat hier een bron was, ik zie niks meer. Ja, dat is natuurlijk heel gemeen, maar dan ben je eigenlijk ten dode gedoemd. Levensbedreigend. Daarom is het zo erg dat er hier staat dat de putten van zijn vader Abraham, die werden dichtgestopt door de Filistijnen. Een bron van levend water. Ik stel me dat zo voor, hè, als je zo helemaal uitgeput en moe bent. Ik dorst, ik smacht de waterstroom. Eén slokje water. En dan zie je ergens een bron en dan borrelt dat zo uit de grond. En het spuit omhoog als een woestijn. Het gaat stromen, het worden beekjes en je kan heerlijk drinken. Overvloed. Dat is een bron. Een bron is wat anders dan eigenlijk dan een put. Een put, er kan water in komen. Of een bak kan water in zitten. Dat kan opdrogen. Een cisterne heet dat. Een waterreservoir. Ja, dat kan op een gegeven moment. Dat is stilstaand water. Dat is doodwater. Maar een bron, dat blijft zo. Wij weten vorig jaar die oliebron, de Golf van Mexico, hè. Die oliebron, miljoenen liters kwamen eruit. Dat is een oliebron. Blijf stromen. Krijg dat nou maar eens dicht. En zo zijn er in de Bijbel dus waterbronnen. Heerlijk, verkwikkend, rijk. Een bron die niet verzandt. Ja. Nou. Het is zo gemeen van de vijand, zei ik. Ja, dat is gemeen. Want het water is eigenlijk heel dichtbij. Je zit daar in die woestijn, je komt eraan. En jij loopt op die zandkorrels. En vlak onder jou zit er een heerlijke bron. Alleen je ziet het niet. Hij is er wel, die geweldige watervoorraad. Alleen je weet het niet, je ziet het niet. Want tussen jou en die geweldige watervoorraad die vlakbij is, daar zit een hoop rommel, afval, vuil, zand, stenen. Dat hebben de vijanden erin, zodat jij dat niet merkt. Verborgen voor jou. Het is vlakbij. Alleen je ziet het niet. Hoe kan je dat nou weer herontdekken? Hoe kunnen we dat nou weer aanboren? Zodat we er weer uit kunnen drinken. Zodat we er weer van kunnen genieten. Zodat wij, ik, de herders en ook de kudde, de schaapjes, weer verkwikt worden, gelaafd worden. Wat is daar de betekenis van? Tweede gedachte. Wat is daar nou de geestelijke, dit is de letterlijke uitleg. Nou, de geestelijke betekenis. Wat wil de Heer ons daarmee zeggen? Nou, gemeente, dat woordje levend water, wat we lezen in vers 19, hè, die bron van levend water. Ik heb eens zitten kijken in het Nieuw Testament. Waar komt dat voor, dat levende water? Waar staat een beeld van? En ik heb gezien, gemerkt in het Johannes-evangelie, dat dat woord voorkomt. De Heer Jezus zegt twee keer in het Johannes-evangelie, als hij spreekt tot een Samaritaanse vrouw, die zit bij een bron, Sychar, en de Heer Jezus geeft hem een beetje water te drinken. En dan zegt de Heer Jezus tegen die vrouw, als je wist wie tot jou sprak, als je wist wie ik zou zijn, als jij wist wie aan jou vroeg, geef mij water, dan zou jij aan mij water gevraagd hebben. En ik zou je levend water gegeven hebben. En dan zegt die Samaritaanse vrouw, Heer, waar had u dat levende water dan vandaan? En dan zegt de Heer Jezus tegen die vrouw, dat water wat jij nu aan het ophalen bent, daar krijg je weer dorst van. Maar het levende water wat ik je geef, daar krijg je nooit geen dorst meer van. En dat gaat springen in je, spuiten naar boven als een fontein tot in het eeuwige leven. De Heer Jezus spreekt over dat levende water van die Samaritaanse vrouw. Dat levende water, als jij er zelf daarvan gaat drinken, dan wordt het in jou een bron. Een bron die ook weer gaat springen, gaat spuiten. Dat is apart. Je hebt dorst, jij drinkt van het levend water. Dat levend water wordt in jou weer, dat gaat stromen. Dat gaat opborrelen naar anderen toe. Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn. van uw milde om zelf voor anderen een bron van zegen te mogen zijn. Waarin wij zelf een bron van zegen zijn. Dat is apart. En dan komt het volgende. Johannes 7. Spreekt de Heer Jezus weer. Op een plein. Druk feest. Laatste dag van het Loofhuttenfeest. En dan galmt er door gans Jeruzalem een stem. Dat is dat de Heer Jezus roept. Dat doet hij niet vaak. Roepen, schreeuwen. Maar dan wel. En hij roept tegen die hele grote menigte. En die niemand dorst heeft. Die komen tot mij. En die drinken. En dan staat erachter, die in mij gelooft, stromen van levend water. Mayim gayim, levend water, die zullen uit je binnenste gaan vloeien. Dit zeide hij van de geest. De geest, die was er nog niet, want Jezus was nog niet verheerlijk. Maar die zouden ze wel ontvangen vanaf de Pinksterdag. Dit zei hij van de geest. Dus die levende wateren, dat heeft te maken met de Heilige Geest. Als je dorst hebt en je drinkt van dat levende water, dan gaat die Heilige Geest in je zitten en die gaat dan stromen van levend water, zodat uit je binnenste vloeien naar anderen toe. Wat zegt de Heer Jezus? Een bron, een fontein. Ik heb een boekje van je vader in mijn kast. En dat heet Zeven Fonteinen van het Heil. Weer die fontein. De Heer Jezus zegt in Johannes 10, ook weer Johannes. Johannes spreekt veel van de geest. De Heer Jezus zegt in Johannes 10 over die goede herder. Ik ben gekomen dat ze leven zouden hebben en overvloed. Overvloed, dat is die bron, die oliebron, die miljoenen liters. Overvloed. Maar de Heer Jezus zegt ook. Dan moet je uitkijken voor de dieven die komen om te stelen, te slachten en te verderven. Die dieven die komen om jouw zegen weg te roven. Leven, dat kunnen ze niet wegroven, eeuwig leven. Maar die overvloed kunnen ze van je wegroven. Dat zijn die dieven, dat zijn die Filistijnen. In het Oude Testament. Die bronnen gaan dichtstoppen. Zodat je daar als een smachtende, aanmächtige, loop je daar te hijgen, te puffen en te overleven. Dat is de bedoeling niet. De bedoeling is dat er leven overvloed is. Gemeente. In het Nieuwe Testament zie je hetzelfde. Dan zijn het geen Filistijnen, dan zijn het Farizeeën. Waar de Heere Jezus tegen moet uitvaren. Die het woord van God, die heerlijke heldere bron van levend water, het woord krachtig gemaakt door de Heilige Geest, borrelend, bruisend. Die fariseeën die hebben dat woord van God krachteloos gemaakt, doordat ze erin gedumpt hebben in die bronnen, hun ceremonieën en hun geboden en hun wetjes, geboden van mensen en hun tradities. Daardoor is dat water vervuild. Daardoor is die bron op een gegeven moment ook verstopt geraakt. En het is niet meer te drinken. En op een gegeven moment is die bron verborgen. En daar is de vijand actief op uit geweest. De Filistijnen, de Farizeeën, die zo dicht leven onder het volk van God. Staat zo mooi dat de bronnen van Abraham, die waren verstopt vroeger. Vroeger heet Abraham, de vaderen hebben eruit gedronken. En die zijn er door verkwikt. Die zijn er door gelaafd. Mag ik dat eens toepassen, gemeente, op een stukje kerkgeschiedenis? Onze vaderen hebben eruit gedronken. Dat denk ik aan de kerkgeschiedenis. Altijd maar weer zijn er in de hele loop van de kerkgeschiedenis mensen geweest, vijanden geweest op het christelijk erf, die geprobeerd hebben de bronnen van Gods volk te dempen, dicht te gooien. Om de geest te blussen. Om de geest te weerstaan. Om de Heilige Geest te hinderen. Onze vaderen, dat is in het verleden, jawel. Onze reformatorische vaderen. Onze oudvaders. Onze reformatorische vaderen. Die hebben van het water gedronken, jawel. Onze Dordtse vaderen. Ja, maar ook nog verder terug. Ook onze Jeruzalemse vaderen. Petrus en Jacobus. En Johannes en Paulus. Zeg ik van gedronken. In de reformatie zeiden ze ad fontes. We gaan weer terug naar de bronnen. We moeten weer terug naar de bronnen. Mensen, er is zoveel aangekoekt. Er is zoveel zooi ingekomen. Dat moeten we allemaal schoonmaken, weg. Dat moet weg. We moeten weer bij het water komen. Wie boort dat aan? Dat water is gegeven, jawel. En dan moet je door 5 meter steen doorhakken. Dan moet je er doorheen hakken. Maar ik wil maar dat water. Ik heb het geroken ergens in de diepte, in de vette. Professor Ruler, die heeft ooit eens gezegd, de reformatie, een hele bekende professor in de theologie geweest, van Ruler, die heeft ooit eens gezegd, de reformatie, dat was geen verhuizing, dat was een grote schoonmaak. Dat vind ik een mooie gedachte. Een grote schoonmaak, weg met al die overtollige ballast, die puin. Luther heeft het weer ontdekt. Door heel veel brei en smurrie heen, heel veel ceremonie en traditie, heel veel, ja, het was gestopt. Dat heerlijke evangeliewoord, de evangeliebronnen, die Luther en Calvijn hebben ontdekt, dat was verstopt door een hele dikke laag van het onverstaanbare Latijn. Waar niemand wat van snapte. En door een hele dikke laag van allerlei reliquieën van heiligen, weg met al die zooi. Veel water hebben. Evangeliebronnen en het evangelie van de verlossing. Van goddelozen door het geloof alleen, dat ging heerlijk stromen. Daar hebben duizenden mensen hun ziel mee gelaafd. Bronnen van de Vader, herontdekt. Maar weet je wat er dan gebeurt, gemeente? Weet je wat er dan gebeurt? Als die bronnen worden herontdekt, dan mensen weer gaan heerlijk drinken van het water, het is leven, zo niet. Dan krijg je Esek en Sitna. Dan krijg je twist en discussie. En dan krijg je ruzie in de kerk. Maar we lezen waar Luther allemaal heeft. Dan word je in de ban gedaan en zo. Waar Luther. Nou, ik begin ergens ver weg. 5 eeuwen geleden, reformatie. Praat wat makkelijker. Maar daar krijgen we wat ruzie over. Waar Luther en Calvijn allemaal meren maken van kerkelijke twisten. Twistgesprekken. Och. Esek, twist, Sitna, zit de Satan achter. Jawel, die wil dat natuurlijk niet. Dat mensen gaan drinken, heerlijk, helder. En genieten van het evangelie en overvloed gaan ontvangen. Dat wil hij niet. De stroom van zegen, de stroom van kracht gaat vloeien. Dan komt er een contra-reformatie. Snapt u? Bronnen. Alleen, dan ga ik eens wat gewaagd zeggen. In de reformatie zijn er heerlijke bronnen ontdekt, evangeliebronnen. Alleen niet alle bronnen, wel een aantal heel belangrijke, maar niet allemaal. Tussen 1563 en 2011, pakweg in die 5 eeuwen, zijn er gelukkig ook nog wel heel wat andere bronnen ontdekt, alleen. Wil ik daarvan drinken? Uit zijn volheid hebben we ontvangen genade voor genade, weer die volheid. In de 19e eeuw is het profetisch woord ontdekt. Je wil niet weten wat voor een rommel erin. Ja, wij weten, als je een beetje kerkgeschiedenis hebt, dan is dat zo boeiend. In het begin van de 19e eeuw, er zat zoveel rommel in. Deïsme en verlichtingsdenken, rationalisme. Dat krijg je op de middelbare school allemaal, die stromingen. Dat zat zo verweven. Begin 19e eeuw, in het hele christelijke erf. Nauwelijks werd er weer een evangelie gehoord op de kansels in die tijd. Het was zo'n dorre, doodse tijd. Dan gaat de Heer een revij geven. Dan gaat de Heer weer, de mensen gaan het profetisch woord ontdekken. En krijgen zicht op het openbaring. En die gaan drinken, die gaan dat boek openbaring indrinken. De profetie en het Oude Testament indrinken. En die krijgen zicht op Israël. En die krijgen zicht op de toekomst. En wat krijg je? Twist. Sitna, Esek, ruzie, discussie. Anderen genieten ervan, drinken ervan. En anderen die gaan daar hevig mee. De strijd. Zoals nu ook, gemeente. Wat zijn er nu voor bronnen die er wel zijn, maar waar wij als bondes nog niet zo heel veel van uitgedronken hebben? Omdat we er geen licht op hebben, of geen zicht op hebben, of geen zin in hebben. Bronnen die niet nieuw zijn, wat is het nou weer voor nieuwigheid? Dominee, u staat hier nou al 5 jaar, maar er is een hoop nieuwigheid ingevoerd. Vroeger deden we dat allemaal niet, al die gekkigheid.
Ja, maar luisteren. Maar luisteren. Voor u is dat nieuw, maar het zijn heel oude bronnen hoor. Het zijn bronnen waar onze vaderen uit gedronken hebben. En mochten het dan niet de reformatorische... Nou waren het wel de eerste vaderen, de vroege kerk. En dat staat wel in de Bijbel. Als het nou gaat over het evangelie, hè. Over het evangelie. Ik ga u zo vertellen. Het evangelie van Gods genade, dat kent u. Als je gelooft in de Heer Jezus, moet je als goddeloze behouden. Mag je naar de hemel. Maar als ik u vraag, weet u wel wat het evangelie van het Koninkrijk van God is? Ja, een paar weken geleden vraagde een catechisatie. Niemand wist dat. Het evangelie van Gods genade voor de grootste der zondaars. Ja, dat is een prachtig evangelie, maar het is niet het volle evangelie. Er is ook niet zo dat het evangelie van het Koninkrijk van God, weet u wat het is? Dat is grotendeels in onze kringen. Stop. Als het gaat over het sola fide, alleen door het geloof, dat je als goddeloze rechtvaardig wordt, de bekering, ja, daar zijn we mee bekend. Maar dat het nou ook zoiets is als geestelijke groei, en niet alleen verzoening, maar dat het ook zoiets is als geestvervulling, staat dat in de Bijbel dan? Ja, dat staat in de Bijbel, ja. In de Bijbel wordt gesproken over geestelijke groei. Niet alleen dat je tot geloof komt en de kind van God en bekeerd wordt en dat je de zekerheid van het geloof ontvangt, dat is nog maar het begin. Wij dachten altijd van, nou als je nou straks, hè, als je nou straks in de zekerheid van het geloof zo mag heen gaan, dat is voor mij het summum. Dat is voor mij alles, dat ik nou straks zeker mag weten naar de hemel ga. Dat is nog maar het begin. Maar er ook zoiets is als geestelijke groei. Dat je volwassen kan worden in het geloof. Nou, we hebben een cursus geestelijke groei gehad. Wees nou eens eerlijk. Als u die cursus geestelijke groei hebt gevolgd vorig jaar. Dan zijn er bij u ongetwijfeld bronnen aangeboden. Hey, dat heb ik nooit geweest. Dat stond vroeger niet in ons catechisatieboekje. Hey, we staan wel in de Bijbel. Als het gaat over aanbidding. Twist. Sidna, Esek, ruzie. Het gaat over geestelijke strijd. Ja, we moeten strijden tegen de zonde. Ja, dat is waar. Ik doe het daar niet schamper over, het is allemaal waar, maar het is niet de volle waarheid. Niet alleen geestelijke strijd tegen de zonde, maar ook een strijd tegen de geestelijke machten. Tegen de onzichtbare boze geest in de lucht. Een hele reële strijd. Het zijn bronnen. We staan niet in de catechismus. Nee, dat is waar, we staan in de Bijbel. Zie je, er zijn nog andere bronnen. Als het gaat over geestesgaven. Nou, daar heb ik dan nog een keer wat over gezegd. Vorig jaar in de prekenserie, geestesgaven. Professor Gaafland heeft daar wat eens over geschreven. Ja. Die man die... Ik ben bij hem afgestudeerd, professor Gaafland. En ik heb een boekje geschreven, Gedachten over het ambt. Die verhouding tussen ambt, vaste structuren... En het charisma, de genadegaven. Nou, u begrijpt misschien wat ik bedoel. Esek en Sidna. Ik vind het zo mooi dat het daar niet eindigt. Niet alleen de bron van de verzoening, ontdekt in de 16e eeuw. Niet alleen de bron van de verwachting, ontdekt in de 19e eeuw, toekomst. Niet alleen de bron van vervulling met de geest die ontdekt is, met name... De 20e eeuw. Maar gelukkig zijn er nog andere bronnen. Er wordt naar gezocht. Staat in vers 19, ze vonden daar. Er werd naar gezocht. De Bijbel werd onderzocht. Bronnen die wel in de Bijbel staan, we gaan niet zelf dingen verzinnen. Het moet wel binnen de grens van de schrift zijn. Binnen de grens van het beloofde land. Het mag er niet buiten. Het staat wel in de Bijbel. Elke kerk is een klein beetje selectief. Hè? Wij hebben vooral in onze kringen, we hebben vooral de bron van het verbond ontdekt. De bron van het verbond. Wij zijn van die verbondsmensen. En de bron van de uitverkiezing. Ja, hebben wij ontdekt. Daar kunnen heel wat andere mensen nog wat van leren. Die zich ook in het beloofde land bevinden. Op kerkelijk erf. De uitverkiezing, het verbond. Moeten we niet, vooral niet verliezen. Maar anderen die hebben weer wat andere dingen ontdekt. Als het gaat over dat Christus de triomfator is, de bevrijder, de overwinner op de boze machten, dan moet je bij de Oosterse Orthodoxe Kerk zijn. En als het gaat over wat nou pure aanbidding is van de drie enige God, ja, dan moet je toch meer naar de evangelische richting kijken. Die hebben die bron weer veel beter aan en die genieten daarvan, die hebben dat aangeboord en die drinken daarvan.
Dat zou bij ons nog maar in de kinderschool.
En dan zou het zo mooi zijn, gemeente, als dan al die mensen, al die fijne broeders en zusters, iedere gemeente zo zijn eigen bronnetjes. En anderen die worden wat weggemoffeld, want dat deden we vroeger niet. Als we nou zo van elkaar kunnen leren, op een gegeven moment ook gaan drinken uit andermans. Oh. En dat er geen twist meer is, geen ruzie meer is. Dat Rehobot komt, vers 22, dat is die derde bron. Rehobot, ruimte, dat er ruimte komt. Niet dicht timmeren. Niet maar heel mondjesmatig, maar de ruimte mag komen. Binnen de grenzen van de schrift. Dat wel. Wij zijn hier niet voor excessen en zo. Maar weet u, dat krampachtige, dat moet eraf. Rehobot. De bronnen. Ruimte. Dat er niet tussen de herders van die kerk en de herders van die kerk wordt gebotst. Dat is onvruchtbaar. Dat zijn werken van het vlees, niet van de reet. Nou, een laatste gedachte, dat is, wat is nou het belang? Wat is nou de bedoeling daarvan? Er staat in vers 22, toen Rehobot ontdekt was, nu heeft de Heere ons ruimte gemaakt. Vind ik dat zo mooi, hè? De Heer, niet wij. Van wij zijn hier een partij binnen de Maranatenkerk en wij hebben dat gezien. We hebben van die bronnen wat gesmaakt en zo en we gaan dat invoeren hier. Wij gaan dat gewoon even invoeren. En wie meedoet, doet mee. Of dat nou wel of niet allemaal netjes gaat. We doen dat gewoon. Dan ga jij dat bevechten. Wordt helemaal niks. Stoppen maar mee, wordt helemaal niks. Er staat hier zo mooi, de Heer, die maakt, creëert ruimte. Dat vind ik zo mooi, dat is zo geestelijk. Dat doen wij niet, geen actiegroep in de Maranatenkerk. God doet dat. God gaat op een gegeven moment, al terugtrekken, de minste zijn, gaat God ruimte maken voor Isaac. En dan geen twist meer, geen onvruchtbare discussies, maar dan kan de vrucht van de geest gaan bloeien, groeien. In dat gebied. De Heere creëert ruimte. Mooi zeg. Mooi. Het beginnen dorst. Ik heb een mooi preekje gelezen hierover. Van Martin Lloyd-Jones. Schitterend. Elke opwekking geeft natuurlijk ook oproer en twist. Elke opwekking begint met dorst. Machtige dorst. Waarnaar? Naar de levende God, de levende wateren, de levende Heer en de levendmakende, vruchtbaarmakende geest. Daar beginnen we mee. Het is dor en mat en het is droog en doods. Heere Jezus, ik dorst naar u. Ik dorst naar dat levende water. Niet die dode orthodoxie, niet die onzinnigheid, niet die lichtzinnigheid, niet die dode rechtzinnigheid. Niet die ontspoorde rechtzinnigheid. Allemaal stenen. Maar dat water dat van u komt. Binnen de grenzen van uw woord. Geen excessen, maar ook geen angst. Daartussenin. Hebt u? Daartussenin. De ruimte binnen de grens van de schrift. En waar ruimte komt, komt ook vruchtbaarheid. En dat laatste, dat is die Berseba. De bron van de eed. Dan trekt hij zich op een gegeven moment helemaal terug. En dan komt hij binnen de grens van het beloofde land. Hij is van de grens vandaan. Hij komt nu in het beloofde land bij Berseba. Dat is het zuidelijkste puntje. In de woestijn. Heel warm, maar daar komt daar ook een bron. Er is ook een bron die ontdekt wordt. We hebben water gevonden. Dat is 32. Ook daar, Berseba. Uiteindelijk is het terug te voeren op God die zijn woord houdt. Als hij dan terug is in het beloofde land, dan zien we dat de Heer aan hem verschijnt. Daarna trok hij op, vandaar naar Berseba, vers 23, de Heer verscheen aan hem. De Heer zei, ik ben je God. Vrees niet, ik ben met je, ik zal je zegenen. En dan bouwt Isaac een altaar. Oh, dat heeft hij in Gera niet gedaan. Al die tijd in Gera was hij er een altaar. Als je op de grens leeft, weet je niet wat aanbidding is. Als je dan weer binnen de ruimte van de schrift bent, niet op de grens, niet op dat schemergebied, maar binnen de grens, het beloofde land. En binnen de schrift. Hè? En als de Heer je dan weer ruimte krijgt om zich aan je te openbaren. Als je er weggaat, als je er woord bent. En de Heer openbaart zich aan je, verschijnt aan je en hij spreekt persoonlijk tot je en hij zegent je en hij is met je. Dan kan het toch niet anders, dan komt er altijd. Dan ga je toch aan bidden. Dan mag het terug te voeren zijn op die God van trouw die nooit verandert. Bron van de eten. En ik geloof, als ik nou kijk naar onze Maranatenkerk en ik kijk naar de protestantse gemeente Rotterdam-Zuid, dan kan ik heel veel dingen zeggen die allemaal een beetje in mineur zijn. Maar één ding geloof ik zo vast en zeker, ook voor Rotterdam. En dan kijk ik niet naar mijn gevoel en zo. Dan luister ik niet naar mijn gevoel. Maar dan kijk ik ook niet om me heen. Maar dan kijk ik naar het schrift. En dan denk ik bij mezelf. Eén ding geloof ik. Dat God trouw blijft. Zijn trouw rust tot op dat laatste nageslag. Ook in de stad. En ik geloof dat die watervoorraden nog steeds zijn. Ook voor Gods volk. Voor Gods kerk. Ook in de stad. En dat de Heer in de eindtijd. Net als in de vaderen in de begintijd. Of in de tijd van de reformatie. Of in de tijd van het revij. Dat God trouw blijft. En ik zou eigenlijk. Ja. Ik ga op zoek. Ik ben op zoek. Ik zou het zo heerlijk vinden. Als er mensen zijn. Die zeggen ik heb het gevonden dominee. Ik heb weer een nieuwe bron gevonden in de schrift. Ik heb ervan gedronken. En ik vond het heerlijk. Ik ga er niet om twisten. Maar ik bid of de Heer ruimte wil maken. Ik zou haar anderen willen geven. Anderen tot bron van zegen te zijn. We gaan niet twisten. We gaan geen discussies aan in de waarheidsvriend over het hartkraai ten opzichte van Giffen met de bondspredikant. Daar stoppen we mee. Stoppen mee. Kappen mee. Onvruchtbaar. Maar heren, mogen we weer bronnen ontdekken. Ja. U bent trouw. U bent trouw. Als hij dat ontdekt heeft, dan zegt Abimelech, het is 28, we hebben duidelijk gezien dat de Heer met je is. We hebben gezien, we hebben op je gelet, we hebben duidelijk gezien dat de Heer met je is. En vers 29, jij bent een gezegende van de Heer. Als we dus zelf van die bronnen gaan drinken en worden vruchtbaar, dan gaan anderen, gaan dat merken aan ons. We hebben duidelijk gezien dat de Heer met jou is. Echt waar? Ja, hebben we gezien. Dan geen twist meer, maar dan gaat het aantrekken. Jij bent een gezegende van de Heer. Jij bent niet zo braaf geweest. Maar ik zie dat de Heer wel jou zegen. Dat de Heer present is bij jou. Een prachtige getuigenis. Dankzij Gods trouw aan zijn kerk. Aan zijn kinderen. Ik eindig met wat ik boven de preek gezet heb. Bron van levend water. Ontspring nu in mij. Zend uw geest, o heilige God. En maakt u ons vrij om bron van zegen voor anderen te mogen zijn. Amen. We gaan zingen Psalm 105, vers 6. Psalm 105, vers 6.
Wij gaan nu over tot de bevestiging van diaken Kok. En daar lezen wij vooraf het formulier voor de bevestiging van de ambtsdrager. Geliefde in onze Heer Jezus Christus, u weet dat we u verschillende keren de naam bekend gemaakt hebben van de hier aanwezige broeder die gekozen is tot het ambt van diaken binnen de protestantse gemeente in Rotterdam-Zuid. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor hij niet in het ambt bevestigd mag worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hem ingebracht heeft en daarom zullen we nu in de naam van de Heere tot zijn bevestiging overgaan. Wij verzoeken uw broeder die nu bevestigd zal worden en alle anderen die hier aanwezig zijn eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van het ingestelde ambt van diaken op grond van Gods woord. En dan sla ik een stukje over. En dan ga ik verder bij nu wat de diakenen betreft. Over de dienst van de barmhartigheid leert de schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van Christus voor de gemeente. Die hij kocht met zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over hen die in nood waren. Christus is het lam dat de zonde de wereld wegneemt. De knecht des Heren die onze ziekte op zich genomen en onze smarten gedragen heeft. En die niet rusten zal totdat bij zijn wederkomst ook de gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. In navolging van haar Heren zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd. Het lenigen van lijden en nood in de hele wereld. Over de instelling van het diakenambt kunnen we lezen in het boek Handelingen. Daar staat dat de apostelen aanvankelijk zelf de arme zorg hebben behartigd. De opbrengst van de verkochte goederen werd aan de voeten van de apostelen gelegd en er werd uitgedeeld naarmate ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid omdat Grieks sprekende weduwen bij de dagelijkse uitdeling werden overgeslagen. Op aandringen van de apostelen zijn daarom mannen gekozen die de zorg voor de armen tot hun specifieke taak zouden rekenen. Opdat de apostelen zelf zich des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Zo heeft het sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dit blijkt uit Romeinen 12, waar de apostel sprekende van deze dienst zegt dat degenen die uitdelen dit doen zullen in alle eenvoud. En als hij elders spreekt van helpers, bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze teksten blijkt duidelijk dat het ambt van diaken het volgende omvat. Ten eerste getrouw en zorgvuldig de giften en goederen voor de armen gegeven in te zamelen en te bewaren. Ze zullen zich ook met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de armen te helpen. Ten tweede het uitdelen van de gaven. Hiertoe wordt niet alleen vereist oplettendheid en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook blijdschap en eenvoud om met een bewogen en welwillend hart de armen te helpen, zoals de apostel ons voorhoudt in Romeinen en in 2 Korinthe. Hierbij is het van groot belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de schrift. Ten slotte geldt voor elke ambtsdrager, alle ambtsdragers, dat hun naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Geliefde broeder, opdat alle mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u op te staan en te antwoorden op de volgende vraag. Ten eerste bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent. Ten tweede houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid. Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn. Ten derde belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer naar de u voor u ambt geschonken gaven en belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen. Belooft u zich ook gezamenlijk godvrezend te gedragen en te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt. Wat is daarop uw antwoord, Isaac Kok? De Almachtige God en Vader geven u zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Laten wij hem nu staande toezingen uit Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron. Een enkel woord persoonlijk tot u gericht. Eigenlijk is het niet helemaal nieuw wat je gedaan hebt en wat je weer gaat doen en waar je even uit weg geweest bent, maar eigenlijk toch nooit uit weg geweest bent. Het ambt van diaken met bijzondere opdracht als penningmeester van het college van diakenen, een hele mond vol. Vanuit de Maranatenkerk, namens de Maranatenkerk, zijn wij ook deel van het geheel van de protestantse gemeente hier in Rotterdam-Zuid. We zijn een eilandje, maar we zijn ook verbonden met de andere wijkgemeente. Bijzonder zal jij bezig gaan houden met de financiën van alle protestantse gemeenten hier op Zuid. Ik heb me laten influisteren dat je ook nog verkoren ben om vanuit die functie moderamenlid te zijn van het centrale diaconie. Dus het is helemaal geweldig. Nog meer vergaderingen, erg fijn. Eén ding zou ik eigenlijk erin willen zeggen. Niet alleen dat je bezig bent met cijfers, maar ook mensen bezoekt en mensen in een nood ook proberen te helpen vanuit de diaconie. Niet alleen getalsmatig, maar ook het bezoek van hart tot hart. Eén ding zou ik je tegen willen zeggen, ook al ben je vaak bezig met getallen en cijfers. In Psalm 71 staat dat er één iets is wat je niet kan tellen en wat je niet kan berekenen. In Psalm 71 staat, ik kan die reeks van schatten niet tellen nog bevatten. En dan gaat het over de reeks van schatten die er zijn in het evangelie. In de Heere Jezus Christus. Dat is ontelbaar. En dat je vanuit die volheid die er is in Christus, dan ook je werk mag doen. En dat geldt ook niet alleen voor jou, maar voor alle diakenen, ouderlingen, kerkrentmeester. Weet je wie God het meeste gebruikt? God gebruikt het meeste die instrumenten, die werktuigen die het dichtst bij hem liggen. Wat nou het naast voor de hand ligt, dat pakt je het gauwst. En daar zie je een lesje. Hoe dichter we bij de Heer mag leven, hoe nuttiger en hoe bruikbaarder we kunnen zijn en zullen gebruikt worden door hem. Diaken, vanuit de wortel, en dat is vanuit hem die in ons midden was als één die dient. Ik ga nu met u het laatste gedeelte nog lezen van het formulier. Diakenen, zamel de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp, zorg voor de weduwe en weduwnaren, de wezen en allen die in nood zijn. Betoon metterdaad liefde aan alle mensen, maar in bijzonder aan de medegelovigen. Wees allen getrouw in uw ambt, bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. Wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heer. Geliefde christen, ontvangt van uw kant deze man en deze mannenbroeders als dienaren van God. Bid voor hen. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet. Aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorziet de ouderling kerkrentmeester ruim van middelen. Zowel voor de eredienst als voor andere kerkelijke doelen. Onder andere via de actie Kerkbalans, zult u begrijpen. Voorziet de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat ieder indien mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien om zo noodlijdende te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van hem het loon der gerechtigheid ontvangen. Omdat wij hiertoe onbekwaam zijn, laten we daarom de Almachtige God in het gebed aanroepen. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagt heeft tot meerdere groei van uw kerk naast degene die het woord bedienen, ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor dienstbetoon, om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vandaag, man met een goed getuigenis geschonken, de gave van uw geest heeft ontvangen. Wij bidden u aan de broeders in toenemende mate de gave te verlenen die zij in hun ambtsbediening nodig hebben. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen, milddadigheid, opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laten de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon en ontspoor de gemeenteleden vermaan en bestraffen. Laat de ouderlingen kerkrentmeester trouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. En laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven. En laat hen die mild en wijs aan de armen geven, tezamen met de liefdevolle troost uit uw heilig woord. Schenk de ambtsdragers uw genade, opdat zij in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging zelfs. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente, waarover zij gesteld zijn, zodat deze zich aan de terechte vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van het ambt in ere houdt. Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten en geef hun een dankbaar hart. Mogen door dit alles uw heilige naam groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd worden. In zijn naam besluiten wij ons gebed, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zijn toegekomen aan het einde van de dienst en wij zingen nog één psalm en dat is psalm 118, vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden, riep de Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte, in de Rehoboot gaan. Psalm 118, vers 3. Ontvang de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.